Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Jeroen Buescher en Glenn van den Burg.
Veranderen is noodzakelijk voor mensen en organisaties, maar het is ook heel lastig. In People Power Change gaan Jeroen Buescher en ik op zoek naar inzichten in verandering. En dat doen we door in gesprek te gaan met mensen die veranderingen aanvoeren. De Change Agents noemen we die. Zij zijn de inspiratiebron voor de gedragsverandering van zichzelf, maar zeker ook voor anderen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? Your Desk is een soort Airbnb voor werkruimte. Zij zorgen voor een flexibilisering van waar en hoe je kan werken. Nou, zeker in deze tijd is dat natuurlijk super actueel. Hoe gaat hun product werken, zoals wij dat kennen, eigenlijk veranderen? Raymond Joren, hij is de Chief Commercial Officer en medeoprichter van Your Desk en hij is onze gast. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan en dan sturen we de laatste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Jeroen Buescher en Glenn van den Burg.
Zo, Jeroen.
Ja, Glenn. Ik dacht dat we tegenwoordig meer radio-achtig waren. Dat we zo in één keer doorramden.
Eén keer door, ja.
Dan begin jij meteen een dialoog.
Nou, ja, sorry.
Welkom luisteraar bij People Power Change. Vandaag de gast Raymond Joren. Raymond, eerste vraag. Wat heb jij zelf nodig om te kunnen veranderen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Het zit in mij. Ik heb van kind af aan altijd op zoek gegaan naar veranderingen, verbeteringen. Mijn moeder noemde mij een drammer. Maar ik vind nee ook altijd een heel ongemakkelijk antwoord. En dan denk ik altijd, nou, volgens mij is er wel ergens een grens op te rekken. Of misschien iets te omzeilen. Of kunnen we niet kijken of het toch een beetje anders kan. Dus het zit in mij om op zoek te gaan naar veranderingen, verbeteringen.
Ja. En zo kom jij in de vreemdste. Ik ga niet je hele biografie met je af, maar op vreemde wateren kom je terecht. Zelfs bruisende wateren. Je hebt jezelf met champagne bezig gehouden.
Klopt. Ja,
waarom?
Ik werkte destijds bij een reclamebureau in Amsterdam. Wat een heel hip, hot agency was op dat moment. En die hadden hun eigen champagnemerk verkregen in Epernay in Frankrijk. En dat was natuurlijk een heel wonderlijk iets. Want een Nederlandse partij met een champagnemerk. Ook nog eens midden in de vorige crisis, 2009. Op een moment dat er weinig reden was om champagne gedronken te worden. Maar dat was ook de aanleiding om zo'n merk te bedenken. Ze hadden bedacht van ja, weet je, als we dan toch al die pitches verliezen en al die business kwijtraken, kunnen we dan niet iets doen om het leven wat vrolijker te maken? Laten we maar gewoon champagne gaan drinken op maandagochtend.
En goed idee op zich.
Ja. Op zich een goed idee. En zoals dat merk Zarp heet het, geboren. En dat Zarp staat voor bizar. Dat is een Franse slangterm. L'argot, zo heet die taal. Straattaal. En daarbij draaien ze woordjes om. César in plaats van c'est bizar.
Ja. En waarom tekent dat Raymond Joren dat hij op die trein springt?
Nou ja, ik raak dan heel erg geïntrigeerd door zo'n concept. Dan denk ik, nou, hoe mooi is het als je gaat proberen in dit geval een hele traditionele stoffige wereld, de champagnewereld, verandering te brengen. En dan ga ik aan. Dan gaan bij mij alle seinen gaan dan op groen. En dan ga ik rennen en dan ga ik zoeken naar alle mogelijkheden en partijen en iedereen die daar iets mee zou kunnen. Dus ik heb dat toen van de grond af opgebouwd. Zeg maar.
En toen kwam ooit de trein langs en die heette Your Desk. Of die is dat later gaan noemen. Ja. Kan je het begin van het idee beschrijven?
Ja, dat kan ik. Dat doe ik dan wel namens mijn partner Esmee. Want die heeft het begin bedacht. Zij heeft vorig jaar voor haar afstuderen een scriptie geschreven. Eigenlijk met de bedoeling om in hotels flexplekken te gaan aanbieden. Uit haar eigen behoefte. Zij dacht toen zij aan het afstuderen was in Barcelona overigens, van nou, hoe leuk zou het zijn om in een hotel een dag te kunnen werken of te studeren in haar geval, of aan een scriptie te werken. En zij is dat toen gaan uitwerken en dat plan. En dat was nog voor, voordat corona uitbrak overigens. Dus het is natuurlijk ook...
Weten we meteen wie erachter hebben gezeten.
Ja, precies. Ja. En ja, want dat was nog voordat zij naar Wuhan vloog om daar...
De uitvinding te testen.
En zij... en toen kwam dus corona. En toen dacht zij samen met haar partner, privépartner Wouter, van god, maar hier moeten we wat mee. Dus zij zijn dat toen samen gaan uitwerken, plannen gaan maken. En kijken of dat levensvatbaar zou kunnen zijn. En helemaal uitgewerkt businessplan, et cetera. En toen klopte Wouter bij mij aan. Want Wouter is de zoon van een vriendin van mij. Dus kun je nagaan hoe de leeftijdsverschillen zijn. We zijn een soort cross-generatie team, zijn wij.
Hoe voelt dat om een keer de oude lul te zijn? Ja,
er zit hier gewoon een mentor.
Ja, een mentor.
Weinig grijs haar, vind je?
Nee. En ga door.
Nou, dat is hartstikke leuk eigenlijk. Want zo kan ik natuurlijk al mijn kennis en ervaring van champagne tot bankier ben ik ook geweest. Ik heb hotelschool gedaan. Dus heel veel verschillende paden die ik heb bewandeld. En daardoor heb ik natuurlijk ook wel een rijk netwerk. En veel kennis en ervaring die ik in dit beginnende bedrijf kan stoppen.
En waarom werd je gegrepen? Nou, wacht even. Ik ga direct vragen waarom je doorgeeft. Ja. Wat was het idee van Your Desk? Laten we daar even voor de luisteraar eerst eens mise en place maken. Ja. Wat is Your Desk?
Your Desk is in de basis een platform à la Airbnb. Een marktplaats waar vraag en aanbod van werkplekken bij elkaar komt. En dan kun je denken aan werkplekken bij bestaande coworking spaces. Zoals je ze wel kent van de bekende namen Tribes, WeWork Spaces. Dat soort partijen. En, maar daarnaast ook hotels. Die bijvoorbeeld meeting rooms of flexplekken in hun kamers. Want op dit moment worden die hotelkamers natuurlijk nauwelijks gebruikt. Dus hebben hotels daarin natuurlijk ook brood gezien van hey, dan kunnen we overdag kunnen wij een kamer aanbieden als privé werkplek.
Zoals ik dat noem voor diegene in dat tiny house met 6 bloedjes van kinderen met een partner die van hardrock en verbouwen houdt.
Nou, die. Dat is de ideale klant natuurlijk. En daarnaast wat we ook aanbieden is dat bedrijven, MKB, maar ook multinationals, zich kunnen aanmelden bij ons platform als zij werkplekken over hebben. En het leuke daarvan is eigenlijk dat het gaat niet alleen om het productiever maken van die ongebruikte plekken. Maar het gaat natuurlijk ook om het maken van connecties. Als jij op deze manier misschien je nieuwe talent ontmoet. Of een nieuwe klant of een nieuwe partner. Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
Dus we zitten hier bijvoorbeeld bij de radiofabriek. En ze zijn ook ruim behuisd, want ze zijn net verhuisd. Dan zou je kunnen zeggen, nou, wel interessant. We vuren dat, je krijgt er iets voor. Het zullen geen Airbnb prijzen zijn, Centrum Amsterdam waar ik woon. Maar toch, je krijgt er wat voor. Maar tegelijkertijd komen er gewoon steeds mensen die je niet kent. En wie weet zijn er schitterende ongelukken. Dat is ook de filosofie.
Schitterende ongelukken, precies dat. En dat zou je zelfs ook nog wel een beetje kunnen stimuleren door in je advertentietekst bij ons op de site te vertellen voor wat voor type dagjes mensen, laten we ze maar zo even noemen, jij openstaat. Wat voor soort mensen passen het best bij jouw locatie?
En zeg maar de gebruiker, dat is de hybride werker. Degene die nu, we praten steeds een beetje alsof nu voor eeuwig is. Ja. Dat schijnt niet zo te zijn. Ja. Maar laten we zeggen dat de toekomst is de verwachting wel, heb ik ook in een heel goed boek gelezen, dat we hybride gaan werken. Dus dat wil zeggen gedeeltelijk plek en tijd onafhankelijk en gedeeltelijk op wat we vroeger kantoor noemden. Ja. En dan zouden jullie een verlengstuk van dat thuiskantoor kunnen zijn. Dus het geeft mij als thuiswerker flexibiliteit om te zeggen vandaag maar eens niet. Ja. Of ik kan me niet goed thuis concentreren. Of ik word gek van die eenzaamheid. En dan kan ik er zelf voor kiezen. En wie gaat dat betalen? Ga ik dat dan zelf betalen?
Nou, we hebben daar onderzoek naar gedaan. We hebben ongeveer 2000 mensen hebben zich geregistreerd inmiddels op ons platform. En we hebben hen ook gevraagd om in te vullen van, goh, ben je werknemer of ben je ZZP'er? En tot onze grote verrassing is zo'n 70% is werknemer. Ook fulltime of in ieder geval meer dan de helft van de week in loondienst. En zij geven allemaal aan 1 à 2 dagen per week gebruik te willen maken van het platform. En er zijn werkplekken te huur op dit moment vanaf €15 per dag. 15 à 20 euro. Dat zijn een beetje de minimale prijzen. En we hebben een aantal van hen ook de kans gekregen om ze te spreken. En gevraagd van, goh, maar ga je dat
waarom
zelf...
doe je dit?
Ja, waarom doe je dat dan? Zou je dat zelf betalen? En ze geven aan dat ze in principe bereid zijn om dat zelf te betalen. Maar ze zullen het ook allemaal aan hun werkgever gaan voorleggen. Waarom kan ik dit vergoed krijgen?
Dus zeg maar, de financier kan zowel van werkgevers komen als van de werknemer zelf. Ja. En wat zijn hun argumenten? Waarom hebben ze hier 15 of 20 euro voor over?
Nou, het is wat je er straks al aangaf. Je zit met een aantal kinderen in een tiny house en je buurman is aan het verbouwen. Nou, die heeft daar op een gegeven moment natuurlijk ook... Ja,
of je partner.
Of je partner.
Zoals bij Glenn thuis. Oh.
Ja, ja. Nou, je bent van harte welkom bij ons een plekje te huren.
Nee, ik ben degene die de herrie maakt.
Oh, je bent de herrie.
Zijn partner is zeer geïnteresseerd in dit product. Ga door.
Nou, ook van harte welkom. Die persoon die dat er een keertje beu is. Maar ook, je kunt je ook voorstellen, voor bepaalde taken leent het zich minder om thuis te werken. Je kunt prima bedenken, denk ik, dat je als je iets moet uitvoeren, uitvoerende taak, dat thuis kan. Maar soms wil je inspiratie hebben. Of wil je samen met een teamgenoot, niet op kantoor of niet thuis, maar wil je een dagje brainstormen. En dat kan dicht bij huis, op een inspirerende plek, kun je voor een dagje
of werken. Ik ben ZZP'er, ik denk als ik ergens ga werken, want ik heb als collega's ontmoet die zeggen, ja, ik ga vaak op die workspaces werken, want dan ontmoet je nog eens iemand en zo ben ik ook wel eens een opdracht gekomen. Ja. Ik ben not one of them, maar dat hoor je ook en dat kan ook een argument zijn.
Ja, dat kan zeker een argument zijn.
Oké, en wat voor plekken moet ik, dus ik heb een app, zeg maar, en dan kan ik zo, net zoals Airbnb zeggen, hey, drie straten verderop zit makelaar bureau van de Hulst.
Ja.
En die hebben een bureautje en er staat ook een fotootje. Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, het is letterlijk zoals bij Airbnb. Je zoekt op stad of dicht bij huis. Dat kan natuurlijk ook dicht bij jouw locatie. Dan krijg je een search result met een aantal locaties die beschikbaar zijn. En dan kun je kijken per locatie hoe duur het is. Wat voor soort werkplekken dat zijn. Want je hebt natuurlijk plekken waar je gewoon met je laptop aan een koffietafel gaat zitten. En je hebt ook plekken met hele zakelijke privékantoren. Ja. Dus het is voor elk wat wils. En dan zijn natuurlijk ook partijen die bieden aan, inclusief een mooie lunch. En er zijn partijen die zeggen, nou, krijg je een barista koffie erbij? En je hebt natuurlijk ook hele bijzondere locaties.
Maar er kan ook bij staan, hier mag je geen herrie maken of... Weet dat dit rumoerig is.
Ja,
dat zou Jeroen, je kan morgen bij je Workspace 6 onder de boog in Amsterdam. Kan je voor 15 euro kan je een flexdesk huren. En dan zit je lekker in zo'n kantoortuin. Lijkt me echt wat voor jou.
Ja.
15 piek, ben je klaar.
Schuin tegenover, het is stadstimmerman.
Ja, daar is het vlakbij.
Ja, klopt. Ja. Jij kent ze allemaal. Maar bijvoorbeeld, ik weet Glenn, die heeft Paleis Soestdijk opgekocht. En daarom is hij ook zo aan het klussen. En die rechtervleugel, die weet hij nog niet precies wat hij daarvoor wil doen. Dan kan je ook aanbieder worden.
Nou, dat zou ik zeker doen. En dan mag je ook bij ons komen praten over tips en tricks, hoe je dat zou kunnen doen. Want we hebben inmiddels zelf ook wel het een en ander geleerd.
In mijn tiny house, want we hebben nog een krukje aan de hoek van de tafel. Zou het theoretisch, je hoeft er niet een kantoor voor te hebben. Je kan het bij wijze van spreken, in mijn keuken bijvoorbeeld, ik heb serieus wel eens over nagedacht. Lijkt me best gezellig als er één ochtendje per week gewoon iemand in mijn keuken aan het werken is.
Leuke keuken.
Ik heb een mooie keuken.
In theorie is dat hartstikke mogelijk. Als jij een professionele plek aanbiedt, dan kan dat. En het is natuurlijk niet ondenkbaar dat mensen een tiny house in hun tuin hebben staan, waar ze een kantoor hebben ingericht waar iemand zou kunnen zitten. En als jij dat waar kunt maken, dat je een professionele werkplek kunt bieden, dan kun je dat bij ons aanmelden.
En uiteindelijk faciliteert het zeg maar de autonomisering, het autonoom werken van de hybride werker, die zegt van ik wil zelf bepalen waar en wanneer ik werk.
Nou, nu zeg je, nu sla je de spijker op zijn kop. Uiteindelijk, als ik zeg, we willen meer worden dan een platform, meer dan alleen maar die marktplaats, dan is dat wel omdat we een bijdrage willen leveren aan de autonomisering van de professional.
Kijk, en daarom heet dit programma People Power Change, want wij praten hier met mensen en deze keer is dat Raymond Joren van Your Desk. Die willen veranderen en daar katalysator voor zijn. En we gaan eens kijken hoe die dat doet na dit.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties.
People Power.
Welkom terug. Wij praten met Raymond Joren van Your Desk. Je luistert naar People Power Change. Wij praten met katalysatoren van veranderen. Kijk, ik kan het woord uitspreken. Ik werk hier al te lang. Raymond, die medewerker die werkt in een organisatie, die zit nu vooral met van die vierkante ogen de hele dag te zoomen. Maar in het najaar gaat dat kantoor weer open.
Ja.
Uiteindelijk, hè, wat kan dit doen voor die medewerker? Wat kan jullie dienst, of waarom denk je dat this is the good moment? Ik snap tijdens corona, snap ik het er even uit. Hè? Tiny house, 6 bloedjes van kinderen.
Ja.
Maar als ik weer naar kantoor mag, waarom dan nog jullie dienst?
Ja, ja, terechte vraag. Ten eerste, er is al best wel wat over geschreven door allerlei bedrijven wat hun plannen zijn. En de meeste bedrijven zijn het wel over eens dat na corona mensen nog maar 2 à 3 dagen per week naar kantoor zullen komen. Dus er zullen altijd 2 à 3 dagen overblijven die je dan thuis zou moeten werken. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die daar afgelopen jaar natuurlijk al ontzettend veel moeite mee hebben gehad om dat vol te houden. Er zijn jonge mensen wonen met z'n drieën in een appartement. De bloedjes van kinderen. De verbouwende buurman, you name it, dat blijft.
De noodzaak, omdat de kinderen niet op school kunnen, valt dan weg.
Ja, precies. Dus dan heb je, dat klopt. En ik denk dat ik denk ook dat er een andere beweging al veel langer gaande was. Je hebt natuurlijk corona is een katalysator geweest, ongetwijfeld. Maar de autonomisering noemen van de professional is natuurlijk al veel langer gaande. Er zijn natuurlijk mensen al veel langer bezig met werk wat aan het veranderen is. Jongere generaties werken kijken heel anders naar werk dan zoals wij ernaar kijken. Ik ben ik hang tussen de babyboomers en de millennials in. Dus ik heb dat aan de lijve ondervonden gedurende mijn carrière, denk ik, hoe dat aan het veranderen is. En privé en zakelijk loopt steeds meer in elkaar over. Dus ik denk ook dat werk mag ook meer een experience zijn, mag ook leuker zijn dan vroeger. Dus daar zit gewoon een behoefte die op dit moment door werkgevers denk ik nog niet voldoende onderkend wordt. Ik denk dat als je als werkgever potentiële werknemers aanbiedt dat ze naast thuiswerken en een kantoorplekje ook een externe werkplek kunnen huren ergens. Maandelijks 4 keer, wat. Dat een hele mooie benefit is die je aan potentiële talenten biedt.
Dus als je even kijkt vanuit de organisatie, dan kan je in de slag om het talent zeggen van bij ons vertrouwen we je zo. Je mag thuiswerken, maar je mag zelfs werken waar je wil en wij faciliteren dat.
Ja.
En het, is het ook zo, werkt het ook zo dat het uiteindelijk dat het ook een beetje de ramen open is voor organisaties? Omdat je mensen zitten toch niet alleen maar bij elkaar, maar zitten een gedeelte van de tijd dan tussen andere mensen, die met andere zienswijzen, met andere manieren van werken.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat een argument is naar organisaties toe. Het is een verrijking voor jouw professionals.
Ja. En zo zien wij het ook.
En werkt het ook zo? Kunnen je dat staven?
Nou, we hebben in ieder geval we hebben wel wat data beschikbaar over wat dit zou kunnen doen voor je organisatie. De Boston Consulting Group bijvoorbeeld heeft daar onderzoek naar gedaan bij minstens 60.000 werknemers internationaal.
Ja.
En daaruit is dan gekomen prachtige getallen. Als dat je,
dan kunnen ze goed bij Boston.
Dan kunnen ze heel erg goed.
Ja.
En bijvoorbeeld qua productiviteit bij een hybride model zou een winst behaald kunnen worden van 15% tot 40%. Dat zijn flinke getallen.
En waar zit die winst dan?
Als mensen output gedreven mogen werken. En als ze het vertrouwen krijgen van hun werkgever om output gedreven te werken, dan worden ze vanzelf al op wat productiever. Mensen blijken natuurlijk ontzettend actiever, goed in staat om hun eigen agenda te bepalen en zelf dat in te delen. Ook door de inspiratie, het vrije. Je hebt ooit wel eens genoemd het volgens mij het ZZP-gevoel. Of wat het ZZP-deel. wat je dan ook hebt. Dus dat je zelf kunt beslissen waar je werkt, wanneer je werkt. En dus dat doet ook wat voor je productiviteit.
Ja,
en ook,
je krijgt de medewerkers met een ander zelfbeeld. Mijn habitat is hier tussen deze vier muren.
Ja.
Ik leef in de wereld, in de maatschappij.
Ja.
Ik draag bij aan de doelen van deze organisatie, output.
Ja.
Maar wel verbonden met wat er in die organisatie plaatsvindt. En wat je ziet, bijvoorbeeld veel bij gemeentes. Die willen heel erg uit hun cocon. Dus voor zulke soort organisaties kan het heel voedend en heel inspirerend zijn.
Ja. Ja. Ja, waar ik wel benieuwd naar ben, heb ik stiekem, want Jeroen, je bent natuurlijk nu in je rol als interviewer, maar eigenlijk ben je stiekem ook expert, want je hebt natuurlijk een mooi boek over geschreven, hè? Leidinggevende nieuwe in de hybride organisatie.
In gezonde mededeling.
Waar ik nou wel benieuwd naar ben, ik vraag dat iedereen, want we hebben het ook in PeoplePower veel over, wat gaat er straks gebeuren? Straks kunnen we weer naar kantoor, vlucht iedereen er dan heen of niet? En de meeste mensen hoor ik zeggen, nee, het wordt echt wel anders. Hoe kijken jullie daarnaar? Ik vind het, weet je, de groef waarin je makkelijk weer terechtkomt en het verlangen ook weer om bij elkaar te zijn, kan er ook voor zorgen dat jouw handel straks weg is, Raymond. Hoe zien jullie dat? Ben ik wel benieuwd hoe jullie daar
allebei
naar kijken.
Laten we met de gas beginnen. Hoe zie jij dat? Gaan we echt maar gedeeltelijk terug naar kantoor? Of gaat ons sentiment van het moet nou maar eens voorbij zijn ons gewoon weer die gebouwen indrijven?
Nou, ik denk dat dat allebei gaat gebeuren. En het zal ook heel erg afhankelijk zijn van de organisatie. Kijk, ik denk dat meer innovatieve bedrijven al aan het nadenken zijn over de toekomst. En je kunt natuurlijk eigenlijk best makkelijk bedenken dat er een soort formule is voor hoe je dit optimaal kunt doen in de toekomst. Dus als jij als bedrijf op dit moment 1000 meter hebt, hoofdkantoor, en je kunt terug naar 200 meter. En dat in die 200 meter is een soort kern hoofdkantoor met collaborative space. En daarnaast werken mensen thuis. En je biedt ze ook nog eens een dag per week op een externe plek zelf uit te zoeken dicht bij huis. Waardoor je ook een CO2-reductie structureel doorvoert natuurlijk. Je mensen worden happier en productiever. En er is minder personeelsverloop, minder ziekteverzuim. Er zijn eigenlijk zoveel benefits dat ik denk dat ieder bedrijf hier over zou moeten nadenken. Over hoe je dat naar de toekomst gaat invullen. Op dit moment zitten natuurlijk veel bedrijven nog wel vast aan langdurige huurcontracten. En zullen ze misschien wel geneigd zijn om te zeggen, jullie moeten terugkomen naar kantoor. Maar die contracten lopen misschien wel een keer af. En wat ga je dan doen? Weet je, dat, en ik denk dat dit een ontzettende mooie opportunity is. Dat is natuurlijk wat deze crisis ons biedt.
Zo kan je er naar kijken.
Om om de dingen te veranderen, om het beter te doen. Want daarmee word je als bedrijf natuurlijk ook veel meer sustainable. En je gaat ruimtes productiever maken, efficiënter benutten. Mensen worden blijer, je krijgt meer connecties. Je gaat daardoor je nieuwe talenten ontmoeten. Ik denk dat er heel veel voor te zeggen is.
Ja, Glenn kijkt nu naar mij, dus nou moet ik mijn mening geven. Nou,
maar dan heel kort.
Dit is vanuit organisaties, ik denk vanuit medewerkers en managers, dat wij voelen pijn altijd wat steviger dan genot. Hè? Pijn 7 keer zo hard als genot. En mensen missen nu heel erg het dicht bij elkaar zijn. Missen heel erg de inspiratie van de wandelgangen. Van de community, de gemeenschap. En hoe mensen dan reageren. En zeker conservatieve mensen. En laten we wel zijn, wij bouwen deze wereld op conservatieve mensen. Want als je alleen maar van die verandergekken bij elkaar hebt, dan wordt het één puinzooi. Die zeggen dan, nou laten we nu maar weer terug naar normaal. Dus die reageren eigenlijk op de pijn die ze voelen. Dat is de eenzaamheid, dat is een beetje de verwording, de schraalheid, et cetera. En dat zeggen managers van, wat mensen toch wel bij elkaar. Maar ik denk dat Raymond heel gelijk heeft. Dat is reageren op een pijn die we nu voelen, omdat we elkaar niet kunnen zien. Maar ik denk dat die hybride vorm waarin we die autonome professional die vrijheid laten en voeden met inspiratie en beweging en tijd en plek onafhankelijk, dat die mag kiezen. Combineren met dat we echt een gemeenschap bouwen en dat we rituelen samen hebben en de verbinding en van elkaar leren en elkaar inspireren en samen een droom hebben wat we in deze wereld verwezenlijken, dat we dat ook nodig hebben. Dus ik denk dat we hybride mensen zijn. We hebben en die vrijheid nodig, maar we hebben ook die regelmaat nodig. Sigmund had ooit dat stripje in de Volkskrant.
Ja.
En dan was er mevrouw, die was op therapie. En die zei, ja, ik hou heel erg van mijn echtgenoot, Adriaan. Ik ben gek op hem. En hij geeft me ook een gevoel van geworteldheid en samen zijn. En dat wil ik nooit kwijt. Maar ja, ik mis soms ook de passie. De passie. En dus waarop Sigmund concludeerde, u wil passie en Adriaan. En ik vond dat tegelijkertijd een leuke grap. Maar ik vind tegelijkertijd een mooi portret van de mens. Ik denk dat wij passie en Adriaan willen. We willen de ene kant gevoed worden, groeien, inspiratie, ontmoeten. Vreemde plekken, op reis. We willen, en dat kan voor de een wat groter dan de ander zijn. Dat kan ook Zuid-Turkije zijn, als dat voor jou even die passie is. Dat is ook goed. Maar we willen ook Adriaan. We willen ook iets waar we op terug kunnen vallen. En ik denk dat de hybride organisatie Passie en Adriaan zou moeten zijn.
Ja. Wat we in ieder geval willen, is dat we allemaal Harry Starr willen.
Dat willen we zeker.
Toch?
En die gaan wij naar luisteren. Daar komt hij weer, na dit.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Het kan gaan over waar wij het over hebben. Maar het kan ook over iets heel anders gaan. Maar wat het wel is, zijn de schitterende woorden van Harry Starren.
Dankjewel, Jeroen. Ik geef je maar vast de laatste woorden. Dan kun je daarna het gesprek weer voortzetten. De laatste woorden van mijn column zijn: maar huren? Nee, daar begin ik niet aan. Dat we ons gevestigd hebben. De titel is: werken doe je maar thuis. Dat we ons gevestigd hebben, gesetteld zijn, is in de ontwikkeling van de mensheid toch al een speldenknop in de geschiedenis, betrekkelijk recent. En zelfs in die recente periode zijn we voortdurend in beweging geweest. De domesticatie van de mens is van recente datum. Het settelen is niet zonder slag of stoot gegaan. We zijn, wie er niet in slaagde om er gedisciplineerd te wonen en te werken, werd als asociaal bestempeld en kreeg een heropvoeding in Veenhuizen. Een geregeld leven is geen sinecure. Trekarbeid was ooit dominant en een geregeld leven was uitzonderlijk. In het begin van de industriële tijd werden arbeiders in fabrieken gedreven en werd tot het fluitsignaal na zo'n 12 uur, een dag werken, het slot van de poorten gedaan. Ontsnappen, de natuurlijke aanvechting, werd voorkomen door afsluiting en strikte bewaking. Philips had er zelfs speciale politie voor. Een beetje zoals we recentelijk nog met verpleeghuizen hebben gedaan. Dat arbeid nu vrijer is dan ooit, zou je de vrucht van een geslaagde domesticatie kunnen noemen. De disciplinering is geslaagd. We hebben de boeien vervangen door smartphones en laptops. En mensen kunnen nu op alle plekken werken. Afgesproken met de nieuwe werkers is dat werken je passie is. Je zou niet anders willen. Lanterfant is des duivels en geeft geen enkel genoegen. En na je pensioen werk je uiteraard door. Je zou niet anders willen. We zijn ons werk geworden. Zelf werk ik geheel vrijwillig overal. Hoewel ik het huren van een werkplek een aardige gedachte vind, ervaar ik het behalve als nodeloos kostend, ook als vrijheidsbeperkend. Als ik ergens afspreek in zo'n modern aantrekkelijk of zo'n heel oud aantrekkelijk gebouw, ga ik vaak wat eerder van huis om zo de faciliteiten te benutten. Een enkele keer blijf ik na en als ik kind aan huis ben, laat charme maar aan deze jongen over, maak ik er ook afspraken met derden die hun ogen dan uitkijken. Goh, wat zit je hier mooi. Voort werk ik in lounges van hotels en in cafés op stille uren. En als de zon schijnt in een park nabij een horecagelegenheid, want je wilt toch beschikken over sanitaire mogelijkheden. Ik heb een treinabonnement dat mij de mogelijkheid geeft onbeperkt te reizen. Zo werk ik graag in de trein die richting Berlijn gaat. De bistro heeft mooie, hoge tafels en doorgaans drinkt de bediening zich niet op. In Enschede stap ik uit, want zover reikt mijn abonnement, en dan rijd ik terug naar Amsterdam. Werk een prachtige locatie. En de kosten zijn er al gemaakt. De ontdekking van de trein als werkplek bracht ons, een managementteam, ooit in Parijs, toen we ontdekten dat een coupé naar Parijs minder kostte dan een soortgelijke vergaderplek in Amsterdam-Zuidoost. Zo'n locatie met systeemplafonds, moet ik meer zeggen. We hebben de vergadering, een grote en een lange, in 2 delen opgeknipt. Heen en terug. De lunchgenoten nabij Paris-Nord boven Beaubourg, dat rechtse Franse Centre Pompidou noemen. En oh ja, in voorkomende gevallen werk ik thuis. En omdat ik meerdere plaatsen heb die ik zo noemen mag, is ook daar de beweging ingebakken. Resteren in aanvulling daarop de plekken van goede vrienden en vriendinnen, die soms vragen of ik bij hen wil komen werken, dan maak ik wat te eten. Maar huren? Nee, daar begin ik niet aan.
Dankjewel, Harry Starren.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Gelukkige mensen, daar gaan we voor. En Raymond Joren met Your Desk wil dat helpen ontstaan. Door eigenlijk de flexibiliteit van waar jij kan werken als professional te helpen. Vergroten. En geïnspireerd ook op de column van Harry Starre. En hier in een nagesprek in de studio waar we het hadden over het boek van Harari, Sapiens. In Sapiens worden twee oermensen geschetst. Eigenlijk die met elkaar strijden. Hè? Dat is de jager-verzamelaar die geen vaste plek heeft. Die permanent rondtrekt. Die met de dag leeft. En de agrariër die op één plek leeft, daar sappelt. En blijkt ook uit het boek van Harari. De agrariër was ongelukkiger, hoogstwaarschijnlijk, maar zeker ziekelijker. Ging eerder dood, maar fokte zich verder rond. Dus daarom zijn we eigenlijk overal gaan settelen. Gaan we weer een beetje terug naar de professional? Is dat niet een nieuw soort jager-verzamelaar eigenlijk? Een soort oerdrift in ons?
Ja, misschien wel. Ik vind het een interessante gedachte en een interessante vergelijking. Maar ik denk wel dat en zeker wat jongere generaties natuurlijk heel erg veel meer bezig zijn met experiences, met echt anders in het leven staan. Mijn collega's zijn ontzettend van de deeleconomie. Zij vinden het echt eigenlijk ondenkbaar dat je een ruimte niet met andere mensen zou delen. Dat je dat alleen maar voor jezelf zou houden. Weet je? Het is niet eens. Het gaat oprecht niet alleen maar over geld, over het rendabel maken van zo'n ruimte. Maar ook over die connecties, over dat delen van die plekken. Dus echt space as a service. Er zit gewoon een hele andere gedachte achter. En misschien dat die jongere mensen wel meer weer naar die jager-verzamelaar gaan dan.
En voor zo iemand als ik, hè, die daar op de horizon dat avondgloren groter en roder ziet worden. Wat brengt het mij om zo te werken? Waarom zou ik flexibel willen werken? Waarom zou ik zo willen werken? Waarom wil ik niet gewoon terug naar kantoor en gewoon dat vertrouwde droppot van Marie en die lekkere vaste computer die het altijd doet. Ja. En wifi is geen kwestie. Dat bestaat hier niet. We hebben kabeltjes. Wat brengt het de mens?
Nou ja, ik denk dus dat dat dan zit in die inspiratie, in die connecties, in die andere omgeving. Ik denk dat daar zoveel uit te halen valt voor de professional. En het zou natuurlijk, dat is de droom is natuurlijk dat er een soort community-achtige situatie ontstaat vanuit zo'n platform, waarbij mensen ook elkaar dingen kunnen aanbieden. Dat als jij zegt van als je bij ons een dagje komt werken, dan mag je ook van onze mooie showroom gebruik maken om een fotoshoot te doen. Goh, en als jij bij ons een dagje komt zitten, dan vinden we het hartstikke leuk om met jou tijdens de lunches eventjes te filosoferen over jouw bedrijf en wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. En ik denk als je dat op deze manier zo laagdrempelig mogelijk maakt, want we hebben het natuurlijk over de meest flexibele vorm die er dan op dit moment denkbaar is, denk ik, om zo'n werkplek te huren en te benutten of te verhuren. Het is allemaal zo laagdrempelig gemaakt dat je dat het eigenlijk bijna zonde is dat je daar geen gebruik van gaat maken en dat je dat niet optimaal zou kunnen benutten.
En het is uiteindelijk gebaseerd dat dat membraan met de wereld en alle ontwikkelingen en wat daar gebeurt en de ideeën die mensen daar hebben. Ja. Eigenlijk voor mij als werker maar ook voor ons als organisatie alleen maar belangrijker wordt. Dat, ja. dat die hoge muren van dat kasteel steeds schadelijker worden. Ja. Omdat die veranderingen in de wereld steeds sneller gaan.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat om bij te blijven moet je continu in beweging zijn. En moet je continu met andere mensen interacteren om inspiratie te krijgen. En vanzelfsprekend zijn er ook genoeg mensen die taken uitvoeren die voor wie een externe werkplek misschien niet geschikt is. Maar er zijn er ook een heleboel die dat wel zijn. Alleen in de Randstad heb je al 750.000 kenniswerkers. En in heel Nederland, ik geloof iets van 3,7 miljoen. En een kenniswerker in theorie kan natuurlijk gewoon
overal werken.
Overal werken. Ja. Ja.
Hoe gaat het met de grote bedrijven, de grote organisaties? Heb je contact met ze? Hoe reageren ze op dit concept?
Ja. Nou, we hebben met een aantal grote bedrijven gesproken. En daar is zeker interesse voor. Er wordt ook al wel over gesproken in de boardrooms. Grote bedrijven zijn wel op dit moment nog wat terughoudend. Omdat ze allemaal een beetje de houding hebben. Nou, laten we eerst maar eens kijken hoe uit de coronacrisis en hoe mensen weer terugkomen. Maar de meeste zijn ook al bezig met het ombouwen van hun eigen ruimtes. En in plaats van x aantal werkplekken hebben ze daar een paar grote collaborative space, noemen we dat. Of dat soort plekken van gemaakt. Dus ze hebben daadwerkelijk ook gewoon een stuk minder plekken straks beschikbaar. Dus daar wordt zeker over nagedacht. Men vindt het ook interessant om te kijken hoe het kan werken om eigen ruimte dus aan externe te verhuren. En wat daar zou kunnen gebeuren, vinden ze het nog wel een beetje spannend vaak. Met hoe moet dat dan met IT en privacy en data, et cetera. Maar goed, daar zijn natuurlijk oplossingen voor te bedenken. Dat is niet zo ongelooflijk ingewikkeld. Bovendien zitten hun medewerkers vermoedelijk nu ook met hun laptop misschien ergens bij een Starbucks te werken of zo. Dan kan het ook. Dus.
En het zou uiteindelijk een onderdeel van je arbeidsvoorwaarden kunnen gaan worden. Dus ja, dat je buiten minder reiskosten krijgt, maar wel een ticket om een aantal dagen per maand eens te kunnen zeggen. Nou, ja. Ik kies eens even een andere plek. Ik laat eventjes het wind door de haren. Ja. En ik die cappuccino bij ons met dat zakje in dat klemmetje, dat is toch niet te zuipen. Nee. Dus dan gaan we dat ergens anders ons laten.
Dus ga ik naar dat mooie hotel in de buurt van mijn huis en dan krijg ik daar een lekkere barista koffie en dat kost me €15. Maar ik heb wel een hele fijne, inspirerende dag. En ik lever het bonnetje in bij mijn werkgever die het voor mij vergoedt.
En dan toch eventjes, want dit is een heel appreciative programma. Ja. Ik persoonlijk ben al meer geïnteresseerd in wat er wel kan dan over kritiek opleveren. Maar toch even de scherpe vraag. Ja. Is dit niet typisch een grachtengordel idee?
Nou, ik denk het juist niet. Want de kenniswerkers zitten in heel Nederland. Het zijn er 3,7 miljoen. We hebben 750.000 kenniswerkers in de Randstad. Dus het is sowieso een hele groep die niet in de grachtengordel zit. Ik denk dat het forense gebeurt misschien juist buiten de grachtengordel. En als iedereen in Nederland. Daar is ook goedkopere ruimte beschikbaar natuurlijk. De vierkante meterprijs is lager dan op de grachtengordel. Dus is er eigenlijk veel makkelijker voor bedrijven of voor andere partijen om werkplekken rendabel te maken.
Maar hier spreekt de grachtengordel. Misschien heb je het in Lelystad wel meer nodig om wat inspiratie en wat nieuwe lucht op te snuiven dan Centrum Keizersgracht.
Ja, nou dat zou kunnen. Maar dat kan ook. Je kan dat ook andersom doen. Misschien dat iemand van de gracht wel eens letterlijk wat lucht kan opsnuiven in Lelystad.
Ja, daar hebben ze nog lucht. Ja.
Dat is het uitwerken voor masochisten. Nee, oh, sorry. Ja. Hier gaat mijn
geest. Je bent een fan van Lelystad, Jeroen, nog niet.
Ondoek, hoor. Ja. Ja. Jij wilde wat zeggen volgens mij.
Nee, ik vroeg me af of jij fan van Lelystad was.
Maar. Ja, ik ben fan van de opheffing van Lelystad. Zeker, zeker, zeker. En Raymond, er is ook aarzeling. Want jullie concept is nieuw.
Ja.
Het is anders. Wat is vertrouwen het wezen van de aarzeling, volgens jou?
Ja, vertrouwen. Ik denk dat er zeker mee te maken heeft. Dus een werkgever vindt het natuurlijk ook spannend dat zijn medewerkers dan ineens op een andere plek weer zitten. Zijn natuurlijk wel inmiddels gewend dat ze niet op kantoor werken en dat het dan ook allemaal gewoon doorgaat en dat die mensen gewoon productief zijn. Dus ik denk dat stukje vertrouwen is gelukkig gewonnen. Maar
je hebt ook, ik was laatst bij een een financiële instantie in het zuidelijkste stukje van Amsterdam. Ze bouwen ook. Organisaties bouwen ook tempels, hè, om zichzelf mee te identificeren. Ze zijn ook, het gebouw is het enige tastbare wat hen tot organisatie nog maakt.
Ja.
En zelfs dat wordt nu aan de fundamenten geschraapt natuurlijk.
Ja. Ja. Ik denk dat er altijd een kantoor zal zijn. Er zal altijd een functie zijn. Maar dat kan ook een heel ander soort functie zijn. Het is natuurlijk een soort clubhuis. Een soort noem maar wat. Een inspirerende omgeving. Misschien is het hoofdkantoor van de toekomst wel een opnamestudio. Zoals waar we nu zitten. Waar je kunt broadcasten naar je collega's door het hele land. En wat je ook... Is aardig om nog toe te voegen. Iets wat je inmiddels in Amerika ziet. Silicon Valley... super dure, onroerend goed daar natuurlijk. En die bedrijven voorheen verwachten van de mensen dat ze daar in de buurt gingen wonen. En die mensen woonden allemaal heel klein en heel duur. En inmiddels staat daar in de vacatureteksten dat mensen niet nooit meer naar kantoor hoeven. En die verhuizen dus 2 uurtjes verderop naar een veel relaxtere woonomgeving waar ze veel meer waar voor hun geld hebben. Maar kunnen wel gewoon bij die bedrijven in Silicon Valley blijven werken. En dat vergroot de pool van talent natuurlijk enorm. Als jij als bedrijf, als het niet meer uitmaakt waar jouw mensen wonen. En als ze nog maar 1 of 2 dagen per week naar jouw kantoor, naar jouw inspirerende
talenthuis. Talent op een wereldmarkt.
En dan ontstaat er natuurlijk iets. En ik denk dat. Jij noemde het er straks vertrouwen. Ik denk dat het eerder nog een beetje een soort van onzekerheid is. Of dat de mensen zich nog moeilijk kunnen verbeelden hoe identiteit. Dat zal zijn. Maar het is gewoon natuurlijk. Voor te stellen hoe dat op heel veel vlakken een grote verbetering zou kunnen
zijn. Dan krijg je eigenlijk een fenomeen waar ik me altijd over verbaasd heb, maar wat ik dan beter ga begrijpen, dan wordt het kantoor een flexstore.
Ja.
Namelijk een plek waarin je kan ervaren wat jouw merk is, wat jouw community is, zonder dat dat winkeltje er bestaat om van te leven. Zonder dat dat gebouw er is om te produceren. Ja. Maar meer een identiteitsplek dan een werkplek.
Juist.
Dat is wel spannend,
Dat vind, eigenlijk zeg je dat heel goed. Flagship store. En dan heb je...
Flagship store.
En dan heb je nog je distributie, je hebt je online winkel, je hebt van alles eigenlijk. En dat is gewoon een soort ecosysteem. En dat vergt natuurlijk wel wat van een organisatie. Je moet er goed over nadenken, dat begrijp ik ook wel. En je moet ook als manager, denk ik, op een hele andere manier je mensen aansturen dan dat je tot een jaar geleden hebt gedaan. Of dat je dat misschien nu tijdens die crisis doet. Maar ik denk dat het een hele interessante case is. En juist op heel veel vlakken heel positief kan uitwerken.
Ja, ooit dachten wij mensen te zijn die 's ochtends opstonden, in de auto klommen, naar een gebouwtje gingen. Daar de hele dag gingen zitten wachten tot het leven weer begon. Zoals mijn voormalig schoonvader ooit zei. Ja, je staat op, je gaat naar je werk. Je komt thuis, je eet wat, je valt op de bank in slaap. En zo is er weer 10 jaar voorbij. Maar die tijd lijkt achter ons te liggen. We lijken weer iets meer jager-verzamelaars te worden.
Ja.
Die in wisselende connecties waarde voor elkaar creëren. Omdat we die hersenen eindelijk aan elkaar geknoopt hebben. En jij met Your Desk ben je bezig over de plekken waar we dat doen. Langzaam los te zingen van de rituele plek die nu nog het kantoor is.
Ja.
Ik dank je heel erg voor je inzicht en voor je inspiratie. Vooral heel veel vragen die we komende jaren zullen zien of die beantwoord gaan worden.
Ja.
Of de pessimisten gaan zeggen we gaan gewoon weer terug naar kantoor. Of de optimisten zeggen we hebben geen kantoor meer nodig.
Ja.
Ik heb in een goed boek gelezen dat het er ergens tussenin zit. We zullen het zien en hopelijk spelen jullie daar een rol in. Dankjewel Raymond Joren van Your Desk.
Jullie ook dank.
En jij natuurlijk bedankt Jeroen Buescher voor weer een mooie aflevering van People Power Change. Wil je meer afleveringen van People Power Change luisteren? Dan kan dat natuurlijk op onze website peoplepower.radio. Dan klik je even op radioreeksen en dan zit er een blokje dat heet Change. En daar vind je alle afleveringen waar Jeroen in zit.
En de zojuist uitgesproken tekst is niet versneld afgespeeld, maar zo snel kan Glenn echt praten.
Ja, het kan nog veel sneller, maar dan wordt het onverstaanbaar. Overigens, het boek wat regelmatig langs kan vliegen is natuurlijk verkrijgbaar in de Betere Boekhandel. Moet je even zoeken op Leiding geven in de hybride organisatie.
Jij komt er wel, jongen.
Buscher. Wij zijn er een weekje niet, want het is volgende week Pinksteren. Dus dan zijn we lekker niks aan het doen. En de week daarna zijn we er weer wel. En een van de gasten dan in ieder geval is, en dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk, de HR-verantwoordelijke van KPMG, Caroline ter Voort. Blijf lekker luisteren.
People Power. Over de kracht van mensen in organisaties.